Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 21 zingen wij het eerste en het derde vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Wij noemden nu Psalm 21, het eerste en het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 47ste psalm. Wij herzeggen u psalm 47, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 25 vers 2... Heer, ai, maak mij uw bewegen, door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Psalm 47. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Al gij volken, klapt in de hand. Juicht goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk. Een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, dien hij heeft liefgehad, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven.
Gemeente aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 18, vraag 46, wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antwoord, ganselijk niet. Want hoewel de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover zondag 18. Gemeente, het gaat in deze zondag over de hemelvaart van Christus. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het feit daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de betekenis daarvan. En in de derde plaats willen we letten op het nut daarvan. De hemelvaart van Christus, het feit daarvan, daar is een aparte vraag over, vraag 46, wat verstaat gij daarmede? Onze tweede gedachte, de betekenis daarvan. Er zijn twee aparte vragen, 47 en 48, waar dieper op de betekenis wordt ingegaan van de hemelvaart, zodat we dat niet verkeerd uitleggen, want dat zou hele grote gevolgen kunnen hebben. En onze derde gedachte, het nut daarvan, daar is ook een aparte vraag aan gewijd, 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus. Gemeente, we zijn nog altijd bezig met de behandeling van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zijn bezig met dat gedeelte dat gaat over God de Zoon en onze verlossing. En inmiddels zijn we aangekomen bij de staten van de middelaar. De staat van de vernedering hebben we overdacht, de vijf trappen die daarin zijn. En vorige week mochten wij een begin maken met de eerste trap van de verhoging, namelijk de opstanding van Christus. We zijn nu aangekomen bij de tweede trap van de verhoging, de hemelvaart van Christus. Tussen de opstanding en de hemelvaart liggen 40 dagen. Ook nu in het kerkelijke jaar beleven wij diezelfde tijd. Pasen ligt achter ons, hemelvaart ligt nog voor ons. En de vraag kan gesteld worden, waarom ligt er nog zo'n vrij lange tijd tussen Pasen en Hemelvaart? Moest de Heer Jezus dan misschien toch nog dingen doen, dingen verdienen? Was zijn werk nog niet klaar? Want gemeente, wij kunnen ons voorstellen dat hij naar de hemel verlangd heeft. Wij kunnen daar niet inkomen wat dat geweest is. Zijn ziel is op Goede Vrijdag naar de hemel gegaan. En op de paasmorgen is zijn ziel teruggekeerd naar deze aarde. Want daar was het lichaam van de Heere Jezus nog. Ik kan me voorstellen, menselijkerwijs gesproken, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus graag in de hemel was gebleven. Want daar was het veel beter dan hier op deze aarde. Hij is naar de aarde teruggekomen, omdat zijn ziel weer in zijn lichaam moest zijn. Maar dan zouden we denken, dan gaat de Heer Jezus toch zo gauw mogelijk weer terug. En toch is hij nog meer dan een maand hier op deze aarde gebleven. Waarom toch? Daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Dat is de liefde tot zijn kinderen. Hoe groot is de liefde tot zijn kinderen? Dat hij ook in deze periode zichzelf nog het hemelleven ontzegt. Wat moest hij dan nog doen voor zijn kinderen? Moest hij nog iets verdienen? Nee, hij hoefde niets meer te verdienen. Wat hij wel moest doen, dat was zijn discipelen nog onderwijs geven. Onderwijs geven in het stuk van Pasen. Hij is aan hen verschenen. Hij is opnieuw aan hen verschenen. Hij is nogmaals aan hen verschenen. En waarom moest dat zoveel keer? Omdat Pasen iets is dat zo groot is, dat het geloof dat niet in één keer kan bevatten. We hebben dat ook bij Martha gezien. Daar zijn verschillende lessen voor nodig. En daar wilde de meester voor blijven. Om die lessen aan zijn kinderen te geven. En het tweede wat hij wilde doen, dat is de hemelvaart voorbereiden. Want als zijn discipelen niet voorbereid zouden zijn op de hemelvaart, en de Heere Jezus zou plotsklaps van hen weggaan, zonder dat ze zouden weten waarom, dan zouden ze helemaal in paniek raken. Dan zou diezelfde verwarring weer komen die ze vroeger ook al gehad hebben, toen de Heere Jezus zich overgaf. Daarom gaat hij ze voorbereiden op de hemelvaart. Bij die voorbereiding hoort ook dat hij niet meer voortdurend bij hen is. Hij verschijnt aan hen en dan gaat hij weer weg. Hij verschijnt aan hen en dan gaat hij weer weg. En toch willen ze hem zo graag bij zich houden. Maria heeft zijn voeten vast willen grijpen. En de discipelen zouden zo graag het koninkrijk nu oprichten in Israël. En daarom, ze mogen niet wennen aan zijn aanwezigheid. Ze hebben onderwijs nodig. En wat blijkt dan opnieuw, wat een geduldige leermeester de Heere Jezus Christus is. We gaan eerst stilstaan bij het feit van de hemelvaart. Dat kun je op verschillende manieren opvatten. En dat is in de kerkgeschiedenis helemaal verkeerd gegaan. En omdat dat helemaal verkeerd gegaan is, eerst de vraag, wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Een man, jongens en meisjes, die dat helemaal verkeerd heeft uitgelegd, was Luther. Helaas, Luther. Luther zei, de hemelvaart is niet een verandering van plaats. Het is niet zo dat de Heere Jezus van de aarde naar de hemel is gegaan, maar het is een verandering van toestand. Het lichaam van de Heere Jezus is nu anders. Het lichaam van de Heere Jezus is nu overal. De Heere Jezus is ook naar zijn lichaam op deze aarde gebleven. Want, dacht Luther, stel nou eens voor dat de Heere Jezus met zijn lichaam niet meer op de aarde zou zijn. Dat zou een groot verdriet zijn. Wel, Luther heeft daar een verkeerde betekenis aan gegeven. Dat zal blijken uit de uitleg van onze catechismus. Wat verstaan wij daar dan onder? Wat verstaan Gods kinderen daaronder? Dat Christus, let even op de naam, Christus, dat is de naam van de Heer Jezus als ambtsdrager. Hij is ten hemel gevaren als profeet, priester en koning, vooral als priester. De hemelvaart hoort vooral bij zijn priesterlijke werk, want zoals de priester na het offer ook nog het heilige der heiligen moest binnengaan, zo moest de Heer Jezus als priester ook nog het hemelse heiligdom binnengaan om daar zijn bloed te brengen. Om zijn doorboorde middelaarshanden, die hij zegenend over de discipelen had uitgebreid, aan zijn vader te tonen. Hij gaat dus plaatsbekledend naar de hemel, als hoge priester, als ambtsdrager. En dat deed hij voor de ogen van zijn jongeren, van zijn discipelen. Bij de hemelvaart zijn drie kenmerken die heel belangrijk zijn. Die we de catechisanten ook altijd leren. De hemelvaart is zichtbaar geweest. De hemelvaart is waarlijk geweest. En de hemelvaart is plaatselijk geweest. Zichtbaar, het was voor de ogen van zijn jongeren, ze hebben het gezien. Waarlijk. De Heere Jezus is echt met zijn ziel en zijn lichaam van de ene naar de andere plaats gegaan. En het was plaatselijk, je kunt de twee plaatsen aanwijzen. Hij stond op de Olijfberg en hij ging naar de hemel waar zijn vader troont. De hemelvaart is een overbrengen van zijn lichaam en ziel van de ene plaats naar de anderen. En dan wordt hier gezegd dat hij opgeheven is. Het was alsof een hand, jongens en meisjes, de Heer Jezus opnam en opvoer naar de hemel. Van wie was die hand? Dat was de hand van zijn vader. En dat is zo'n groot wonder, want het is nog maar heel kort geleden dat God de Vader zich verborgen hield voor zijn Zoon. De hemel was gesloten, de deur was dicht. De Heer Jezus heeft uitgeroepen, waarom hebt gij mij verlaten? En nu blijkt dat de hemeldeur open staat, dat hij welkom thuis is, dat zijn eigen Vader hem opneemt. Waarom? Omdat alles is betaald. Omdat er niks meer tussen ligt. Omdat de Vader tevreden is met het werk van de Zoon. En omdat de Heere Jezus niet voor zichzelf gaat, omdat hij in de plaats van al zijn kinderen gaat, is de hemelvaart zo troostvol. Want het betekent dat hij plaats maakt voor al zijn kinderen in de hemel. En daar hebben de discipelen niets van gezien, want toen ze wederkeerden naar Jeruzalem, toen zijn ze niet wedergekeerd met grote droefheid, maar toen zijn ze wedergekeerd met blijdschap. Toen is het onderwijs wat ze gekregen hebben tot zegen geweest. De hemelvaartgemeente was onmisbaar. Maar de toepassing van de hemelvaart is ook onmisbaar. Zijn wij er reeds achtergekomen dat de hemel gesloten is? Dat is een hele aangrijpende werkelijkheid. U moet niet denken dat de hemel voor de Heere Jezus gesloten werd, de Zoon van God. En dat de hemeldeur voor ons dan nog wel op een kiertje zal staan. Veel mensen denken dat. Er zal best nog wel een kiertje zijn waardoor je naar binnen kunt gaan of waardoor je naar binnen kunt glippen. Maar voor de Heere Jezus was die deur potdicht. En als voor de Heere Jezus die deur potdicht was, gemeente, dan is die voor ons ook potdicht. Alleen het aangrijpende is, we geloven het niet. We zien het niet. Wij beleven het niet. En omdat wij het niet beleven, daarom hebben we ook niemand nodig die de deur voor ons kan openen. Hemelvaart is zo onmisbaar nodig. Niemand mocht in het heilige der heiligen ingaan. Hij zou gedood worden. Gemeente, wij kunnen de hemel niet in. Wij zouden gedood worden. Alleen de hoge priester, die kan ons meenemen. Alleen de hoge priester, die kan ons brengen bij God. En anders niet. Ik hoop dat dat werkelijkheid mag worden in ons leven. Dat we geen rust meer zouden kunnen vinden. Want de Heere Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heere Jezus is naar de hemel gegaan. Wat een verlies. Ja, dat dachten de discipelen. Maar de Heere zegt, nee, het is u nut dat ik wegga. En we hopen daar in de derde gedachte uitvoeriger bij stil te staan. Maar hier staat heel kort dat hij ons ten goede daar is. Luther dacht dat het ten goede zou zijn als de Heere Jezus op aarde zou blijven. Maar het is juist ten goede dat de Heere niet meer op aarde is. Dat hij in de hemel is om daar met zijn werk voor te gaan. Want het wil niet zeggen dat de Heere Jezus in de hemel niks meer doet. Hij werkt daar als profeet. Hij onderwijst zijn kinderen. Vroeger deed hij dat op aarde. We hebben het gehoord van Maria en van Martha. En tegenwoordig doet hij dat vanuit de hemel. Hij doet het door zijn knechten. Hij doet het door zijn geest. Wat zou het zijn als hij in de hemel zijn kinderen niet meer zou onderwijzen? Dan zouden de Martha's en Maria's vandaag, die zouden er nooit meer uitkomen. Hij is daar nog bezig als priester. We zullen straks horen in onze derde gedachte wat hij daar doet, onze voorspreker bij de Vader. Stel eens voor dat de Heere Jezus niet in de hemel was. Dan zou geen gebed van ons ooit bij de Vader kunnen komen. Het zou bij de hemelpoort stoppen. Maar nu is hij het die het bij de Vader brengt. Die de gebeden van zijn kinderen loutert en reinigt. En in de derde plaats is hij daar werkzaam als koning. Die de zijnen beschermt, die tot hun hulp gereed is. Stefanus mocht hem zo zien staan als de koning die regeert. En die zijn kinderen in de strijd niet vergeet. Hij is daar ten goede. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. De Heer Jezus komt maar één keer terug. Wij leren niet wat het duizendjarig rijk leert, dat de Heer Jezus twee keer terugkomt. Hij komt één keer terug en die komst is ten oordeel. De engelen hebben gezegd, deze Jezus die van u opgevaren is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En gemeente, die tijd komt steeds dichterbij. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is een dag waarop Christus de allerhoogste trap zal bereiken van zijn verhoging. En daarom alleen al zouden we daarnaar uit moeten zien. Want hij is het waard om op die allerhoogste plaats gesteld te mogen worden. Om zijn vijanden voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Maar dat zal heel aangrijpend zijn als wij bij die vijanden behoren. Gemeente, zijn wij voorbereid. De wederkomst, we schuiven dat misschien ook maar het liefste van ons af. De dood en de wederkomst, dat zijn twee dingen waar de mens van nature liever niet aan denkt. Want we zijn uit de aarde aards. Maar we zullen straks horen in onze derde gedachte dat de Heilige Geest ons kan doen zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En ik hoop dat u zo met deze dingen bezig mag zijn. Dat de wederkomst u niet zal vervullen met een wanhopige vrees. Want daar heb je niks aan. Jongens en meisjes, dat heb ik al meer gezegd. Dat gun ik jullie niet. Zelf ben ik vroeger ook vaak zo bang geweest, ook voor de wederkomst. Maar dat heeft me niet dichter bij de Heere gebracht. Angst brengt je niet dichter bij de Heere. Weet je wat je dichter bij de Heere brengt als je mag buigen? En dat is vaak zo moeilijk voor een mens als je mag gaan erkennen dat je niks verdiend hebt. Als je mag gaan beleven dat het recht is dat de hemel gesloten blijft. Dat brengt je dichter bij de Heer. En ik hoop dat dat de vrucht mag zijn ook van de preek van vanmiddag. Dat we mogen buigen voor die gesloten poort. Dat we God gaan rechtvaardigen. En dat we aan de andere kant gaan smeken of hij nog in genade op ons neer wilde zien. Dat heeft Saulus ook gedaan. Toen de deur voor Saulus dicht ging, toen hij dacht dat hij verloren ging, toen heeft hij niet gezegd, nou ja, dan heeft het ook geen zin meer. Nee, het was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk en dat hij bad. De Heer heeft dat gezegd tegen Ananias, zie, hij bidt. Dat zou de vrucht moeten zijn, gemeente, van de prediking van de wederkomst. Leeft u daarbij? Kinderen des Heren, ziet u daarnaar uit? Hier op aarde wordt het nooit wat. En dat is nou de ellende, dat we ook telkens weer, we zijn zo aardsgericht, dat we telkens weer hier op deze aarde bezig zijn om een bestaan op te bouwen. En de Heere breekt dat af. En waarom doet hij dat? Waarom is het leven vaak zo moeitevol? Wel, omdat er een heimwee in uw hart moet zijn. U bent hier niet thuis en u mag hier niet thuis raken. Uw domicilie ligt ergens anders. En eigenlijk zouden we daar altijd naar moeten verlangen. Maar de Heere weet dat we dat niet doen. Dat we lessen nodig hebben om van het aardse afgebracht te worden en tot hem opgeleid te worden. Onze eerste gedachte, het feit. We gaan naar onze tweede gedachte, de betekenis. Want hoe leg je dat nou precies uit, de hemelvaart van Christus? Welke betekenis heeft dat nu? Is dat nou niet in strijd met de belofte die de Heere zijn kinderen gegeven heeft? En ziet ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. We kunnen dat lezen in Matteüs 28. Dat is het hoofdstuk wat vorige week zondagmiddag gelezen is. Jongens en meisjes, die belofte, die staat in de Bijbel, de Heere heeft gezegd, ik ben met u lieden, mijn discipelen, En niet alleen de discipelen, want tot aan de voleinding der wereld. Nou, dat gaat nu nog door. De voleinding der wereld is nog niet gekomen. Dus dat geldt al Gods kinderen tot nu toe. En de Heere is weggegaan. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft zijn kinderen in de steek gelaten. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Zie je wel dat het goed is dat we daar nog eens over nadenken met elkaar. Hoe heeft de Heere dat nou precies bedoeld? Soms dan denken Gods kinderen ook wel eens dat de Heere Jezus hen in de steek gelaten heeft. Zo voelt het wel eens. Zij leggen de dingen soms ook zo heel verkeerd uit. Ze maken soms ook zo'n verkeerde toepassing. En daarom is het zo belangrijk dat we bij die betekenis stilstaan. De Heere breekt nooit zijn woord. Als hij beloofd heeft en ziet ik ben met u lieden, dan is dat ook zo. Dan blijft dat ook zo. Maar je moet zijn woorden niet verkeerd uitleggen. Wat heeft hij dan precies beloofd? Heeft hij beloofd dat hij met zijn lichaam altijd bij zijn kinderen zou blijven? Nee, dat staat nergens in de Bijbel. Dat bedoelt de Heere ook niet als hij zegt, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar je moet onderscheid maken in de naturen van de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft twee naturen. Hij heeft een menselijke natuur en hij heeft een goddelijke natuur. En die twee naturen die zijn verenigd in één persoon. En betekent het als de Heer Jezus zegt en ziet ik ben met u lieden, dat die menselijke natuur altijd hier op aarde zou blijven? Zo heeft Luther het uitgelegd. Dus Luther die zat met een probleem als het ging over de hemelvaart. Hij dacht, hoe kan dat nou dat de Heer zijn lichaam naar de hemel brengt en toch altijd bij ons blijft? En toen heeft Luther daar een uitleg aan gegeven die helemaal niet nodig is. En die eigenlijk ook helemaal niet troostvol is. De uitleg zoals het is, die staat hier. De Heer Jezus is waarachtig mens en waarachtig God. En zijn menselijke natuur is niet meer hier. Wij kunnen de Heer Jezus op deze aarde nergens meer tegenkomen. Zijn lichaam is niet hier, zijn ziel is niet hier. Zijn lichaam en zijn ziel zijn in de hemel. En blijven in de hemel tot de dag van de wederkomst. Dan zullen wij zijn lichaam allemaal zien. Zijn littekens in zijn handen. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Hoe aangrijpend zal dat zijn. Dus zijn menselijke natuur is niet meer hier. Zijn menselijke natuur komt ook niet voor de wederkomst. Heeft hij dan zijn belofte niet gebroken? Nee, want de Heere Jezus heeft ook een goddelijke natuur. En naar zijn goddelijke natuur is hij gebleven. Dat staat hier. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. De godheid van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, is de Heere Jezus nog op aarde? Misschien zeg je, dominee, was dat maar waar? Was dat maar waar? Dan zou ik naar hem toegegaan zijn. Zoals de Canaanese vrouw dat ook gedaan heeft. En zoals Bartimeus dat ook gedaan heeft, dan zou ik naar hem toegegaan zijn. Ja, maar de Heere Jezus is nog op deze aarde. Zijn lichaam is niet op deze aarde, zijn lichaam is in de hemel. Maar de Heere Jezus is nog wel op deze aarde naar zijn godheid. Zijn godheid is in de hemel, maar zijn godheid is ook op deze aarde. Die troost had Paulus van de Heere gekregen. De Heere zei tegen Paulus, ik ben met u. De Heere was met Paulus. Naar zijn godheid was hij met Paulus en bleef hij met Paulus. De Heere had beloofd en hij heeft al zijn kinderen beloofd. En wat is het groot als die belofte in je ziel is afgedrukt, dat hij met je zal zijn. Ik zal u niet begeven. Hij heeft tot mij gezegd, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hij doet dat ook niet. Naar zijn godheid is hij nog bij zijn kinderen. Naar zijn majesteit. Wat is zijn majesteit? Zijn majesteit ziet op zijn koningschap, zijn koninklijke heerlijkheid, zijn koninklijk gezag. Hij heeft gezegd, en dat is zijn majesteit, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Is de Heer Jezus met zijn almacht geweken? Kan hij zijn kinderen niet meer helpen nu? Kan hij ze niet te hulp komen? Jawel, want zijn majesteit is nog op deze aarde. Die goddelijke majesteit is niet geweken. Gods kinderen hoeven niet bang te zijn dat de Heere hen niet helpen kan. En zijn genade. Wat is dat, zijn genade? Zijn genade is dat hij verzoening aanbrengt voor de zonde. Van zijn genade heeft hij tegen Paulus gezegd, mijn genade is u genoeg. Paulus had het moeilijk. Hij had een doorn in het vlees die hem iedere dag stak. En hij wilde zo graag die doorn kwijt. Hij heeft de Heere daar vaak om gebeden. Maar de Heere zegt, nee, Paulus, dat doen we niet. Die doorn blijft, maar mijn genade is u genoeg. En die genade heeft Paulus zo vaak mogen ervaren. Stel nou eens voor dat de Heere die doorn had weggenomen. En hij had zijn genade ook weggenomen. Dan was Paulus verloren gegaan, want zonder genade kunnen Gods kinderen niet leven. Maar die genade blijft indien wij gezondigd hebben, zo mocht Johannes zeggen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Met andere woorden, de zonde hier op deze aarde zijn door hem te verzoenen. Wat groot dat hij naar zijn genade niet geweken is en naar zijn geest. Wat wordt daarmee bedoeld? Vanmorgen zagen wij het woordje geest met een kleine letter. De Heere Jezus ontroerde zichzelf. Hij was bewogen in de geest. En toen betekende het woordje geest zijn eigen ziel, die toen nog op de aarde was. Maar hier staat het woordje geest met een hoofdletter. Hier wordt mij bedoeld de Heilige Geest. De Heilige Geest die op de Pinksterdag is neergedaald, door de Heer Jezus gezonden is. Die Heilige Geest is uitgestort en die Heilige Geest blijft. Die zal hij nooit van zijn kinderen wegnemen. Die geest die bij mij altijd zal blijven, zo beleidt de kerk. Stel eens voor dat de Heilige Geest er niet zou zijn. Dat de Heere zijn geest zou wegnemen waar David zo bang van was. Hij zegt, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Maar ook van die Heilige Geest geldt, wijkt hij nimmer meer van ons. Geen dag. Geen uur. Geen minuut. Geen seconde. Nimmer meer Ervaren Gods kinderen dat altijd zo? Nee. Breekt de Heer Jezus dan zijn woord? Nee. Waarom ervaren zij het dan niet? Omdat het geloof er dan niet is. Omdat ze de Heere verdacht houden. Omdat ze de dingen verkeerd uitleggen of toepassen in hun leven. Maar de Heere doet wat Hij gezegd heeft. O gemeente, wat is dat volk toch gelukkig, vindt u niet? Na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Zo mogen ze altijd ervaren, altijd geloven. Ze ervaren het niet altijd, maar ze zouden het altijd mogen geloven. In welke crisis dan ook, dat er geen minuut is dat de Heere niet bij hen is. Wat een gelukkig volk. Gisteren werd gezongen, gisteravond, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En mag ik u dat meegeven ook vanmiddag, gemeente. Ik hoop dat die lust in uw hart opgewekt mag worden onder de prediking. Dat we iets mogen zien van het geluk van diegenen die de Heere mogen vrezen. We zijn allemaal op zoek naar veiligheid. De hele wereld is op zoek naar bescherming. Maar dit verliezen wij uit het oog. Hier denken wij niet aan. En dat is nou voor Gods kerk, is dat de rijkste troost. Het staat in het voorwoord van de Dordtse leerregels dat onder al de beloften die de Heere zijn kinderen gegeven heeft, mag deze wel als een van de voornaamste worden gezien. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar die belofte heeft wel een adres. Als wij de Heere niet willen dienen, de Heere niet vrezen, als wij de wereld willen dienen, als de zonde ons hart heeft, gemeente, dan moet u alleen. Dan moet u alleen door dit leven. Dan moet u alleen door deze crisis. Dan moet u alleen door de doodsjordaan. En kunt u dat? Vliegt u dat niet aan? O, smeek toch of de papieren in orde mogen komen, nu we nog leven in een voorbereidingstijd. Nog een andere vraag, want ik kan er heel kort in zijn, maar nu is de onderwijzer bang dat er een andere opvatting verkeerd gaat, en dat is als het gaat over de naturen van Christus. Nestorius bijvoorbeeld, die heeft geleerd dat de naturen van de Heer Jezus Christus als het ware gescheiden konden worden van elkaar. En is het nou dat de menselijke natuur van de Heer Jezus in de hemel is? Dat zijn goddelijke natuur op de aarde is? Dat die twee van elkaar gescheiden zijn? Is dat het geval? Want als dat zo is, jongens en meisjes, dan is de Heer Jezus niet de echte middelaar. Weet je het nog van zondag 6? Wie is deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus, die tegelijk waarachtig God en tegelijk waarachtig mens is. Dus als die twee naturen uit elkaar getrokken worden, gescheiden worden, zo nauw komt het, dan is de Heer Jezus niet de echte zaligmaker. En hoe wordt dat uitgelegd? Eigenlijk heel eenvoudig. De mensheid van de Heer Jezus is niet overal. De mensheid van de Heer Jezus is alleen in de hemel. Maar zijn godheid is overal. Zijn godheid is op de aarde. Zijn godheid is ook bij zijn mensheid. Die twee zijn van elkaar niet gescheiden. en zullen van elkaar ook nooit gescheiden worden. Zijn Godheid vervult de hemel en de aarde. En juist die vereniging van de Godheid en de mensheid geeft het werk van Christus zo'n rijke waarde. Hij die in de hemel is, hij is tegelijk God. En hij die op de aarde is, hij is tegelijk mens. Hij vervult wat hij beloofd heeft. We gaan naar onze derde gedachte, het nut. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 24 en daarvan de verzen 2, 4 en 5. Wie klimt de berg des Heren op? Verhoogt, o poorten, nu de boog. Het vijfde vers, wat op dezelfde wijze begint. Verhoogt, o poorten, nu de boog. 2, 4 en 5 van Psalm 24. onze derde gedachte het nut daarvan. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En ons, gemeente, dat is niet algemeen. In de belijdenisgeschriften is ons altijd de kerk met een hoofdletter. Want als wij daar niet bij behoren, dan is het werk van de Heere Jezus voor ons niet nuttig. En dan mogen wij wel smeken of wij hem mogen leren kennen. Zoekt den Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Maar voor Gods kinderen heeft de hemelvaart van de Heere Jezus een drievoudig nut. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Wat ligt daar een diepte in? Wij kunnen niet regelrecht met de Vader in gesprek. Ook Gods kinderen niet, gemeente, zij zijn zondaren. En u moet niet denken dat hun gebeden zomaar in het heilige der heiligen voor het aangezicht van God de Vader kunnen worden neergelegd. De Heere Jezus, hij heiligt de gebeden van hun kinderen, van zijn kinderen. En hij is hun voorspraak, ook als ze gezondigd hebben. Dan zegt Johannes, hij mocht die voorspraak kennen. Hij zegt, indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zijn werk gaat door, niet zijn betaling, maar zijn toepassend werk. Als Gods kinderen hier op deze aarde zich bezoedelen met de zonde, dan zal de Heere Jezus Christus wijzen op zijn verdiensten. En hij zal zeggen, o Vader, nu heeft Petrus, nu heeft Johannes, nu heeft mijn kind de dood verdiend, maar zie mijn verdiensten aan. En dat gebed, dat zal de Vader altijd verhoren. Hij heeft zijn Zoon nooit afgewezen als hij pleitte op zijn volbrachte middelaarswerk. Vanmorgen hebben we gehoord dat hij ook die medelijdende hoge priester is, die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde, die dikke tranen heeft geweend aan het graf van Lazarus. Hij is onze voorspraak. Hij is onze zaakwaarnemer. Dat betekent het woordje parakleet eigenlijk. Hij heeft onze zaak waargenomen. En als je een goede zaakwaarnemer hebt, dan kun je het rustig uit handen geven. Naomi zei tegen Rut, laat het maar bij Boas, Rut. Want die man zal niet rusten totdat hij heden deze ganse zaak zal voleindigd hebben. En ik zou tegen Gods kinderen willen zeggen, laat het maar bij hem. Zit er maar niet zelf in te roeren. Want die man die uw zaak op zich genomen heeft, hij zal niet rusten totdat hij deze ganse zaak zal voleindigd hebben. En hoort u nou niet bij Gods kinderen, nou, dan mag ik toch dit zeggen. Dat de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader ook nog bidt om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Zolang als de wederkomst daar niet is, dan moeten er nog toegebracht worden. En dan vraagt Christus daar ook om. En dan zal dat gebed ook verhoord worden, hoe donker dat de tijd ook is. Dus gemeente, jong en oud, er worden nog mensen bekeerd. Er worden nog mensen toegebracht die het niet verdiend hebben. Die niet naar God gevraagd hebben, niet naar God gezocht hebben. Dus wat dat betreft, dan hoeven we niet wanhopig te zijn. maar vragen of we erin delen mogen, nu het nog uitgedeeld wordt. Daar is de Heer Jezus mee bezig, om gaven uit te delen. We gaan het straks zingen, dacht ik. Om gaven uit te delen onder de mensen, ja zelfs de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Het tweede nut is dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lichaam tot zich zal nemen. Gods kinderen hebben een pand in de hemel. Ze hebben iets aan de Heere Jezus meegegeven. Soms gebeurt dat wel eens als mensen een verre reis maken. Stel je voor dat je verloofd bent en je vriend moet naar het buitenland voor 3 maanden. Nou, dan zou het kunnen zijn dat je hem iets meegeeft, iets van jezelf. Als hij dat ziet, dan zal hij vast en zeker aan je denken. Wel nu, Gods kinderen die hebben de Heere Jezus iets meegegeven toen hij wegging. Wat hebben ze hem meegegeven? Hun vlees, hun lichaam. Hij heeft hun vlees in de hemel gebracht. Hun lichaam in de hemel gebracht. De Heere Jezus heeft zo'n verheerlijk lichaam. En altijd als hij zijn lichaam ziet, moet hij aan zijn kinderen denken. Want dat is wat hij van hen meegenomen heeft. En dat is ook het bewijs dat zij er ook zullen komen. Hij heeft hen als het ware al meegenomen. Medegezet in de hemel. Ik heb in de rouwdienst van broeder Van den Berg gezegd hoe hem dat tot troost geworden mocht zijn. Mede opgestaan. Medegezet. In de hemel, wat een troost, de troost van hemelvaart voor de kerk hier op deze aarde. En de Heer Jezus heeft ook wat gegeven. Jongens en meisjes, hij heeft ook iets achtergelaten, zodat zijn kinderen altijd aan hem moeten denken. Want dat doen ze niet van zichzelf, dat zouden ze wel moeten, maar dat doen ze niet van zichzelf. Wat heeft hij dan aan hen gegeven? Zijn geest, de Heilige Geest, die heeft hij op de Pinksterdag naar deze aarde gezonden en aan hen gegeven. En wat doet die Heilige Geest? Die Heilige Geest, die werkt in hun hart. En die doet hen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Die geest is een tegenpand. Als ik die geest van hem ontvangen heb, gemeente, dan mag ik weten dat Christus aan mij denkt. En dan is dat de grootste gave die hij ooit heeft kunnen geven. Want het beroerde van onszelf is dat wij altijd maar zoeken de dingen die van beneden zijn. Dat wist Christus ook. Maar door zijn geest doet hij zoeken wat boven is. Hij zorgt daar zelf voor dat zijn kinderen hem niet vergeten. Maar dat er regelmatig contact mag zijn, als ik het zo mag zeggen. Gemeenschap mag zijn. Dat ze als de arenden mogen opvliegen. En Christus mogen bereiken door het geloof, dat is een werk van de Heilige Geest. En dat is nou ook een heel duidelijk kenmerk, waaraan wij kunnen toetsen of de Heilige Geest ook woont in ons hart. Als de Heilige Geest niet woont in ons hart, dan zijn we bezig met de dingen die van de aarde zijn. Wij zijn uit de aarde aards. Wij zoeken de dingen van beneden. We hebben genoeg aan deze wereld. Maar als de Heilige Geest in het hart komt, met de wedergeboorte, dan komt er een omslag. Dan vergaat de wereld als het ware voor je. En dan ga je zoeken de dingen die boven zijn. En dan heeft eigenlijk het beneden rond de wereld heeft afgedaan, dan moet je wel door de wereld. En natuurlijk moet je je werk doen en je moet het ook goed doen en je moet het getrouw doen. Maar je leeft dan niet meer voor je werk. Je leeft dan niet meer voor het hier en nu. Dan is het aardse is alleen maar om het hemelse te mogen bereiken. En ik zou willen vragen, gemeente, jongens en meisjes, leg daar nou je hart eens naast. Waar ben je nou het meeste mee vervuld? En als je zelfs op deze zondag alleen maar met de aarde vervuld bent. Als je zelfs op deze zondag voortdurend op je mobiel bezig bent. Als je het geen dagje naast je neer kunt leggen in de week. Lieve jongens en meisjes, dan is het geen goed teken. Dan is het geen goed teken, want dan ben ik bang dat de Heilige Geest nog niet in je hart is. En als je zegt, dominee, ik kan daar niet vanaf blijven, wat moet je dan doen? Je knieën buigen en vragen of je mag leren zoeken door de Heilige Geest wat boven is. En volk des Heren, wat is dat groot? Als de Heilige Geest zich paart aan het woord en de afstand tussen Christus en je ziel mag worden weggenomen, dan is de hemel niet ver. Dan ben je soms nog op deze aarde, maar in de beleving wel eens in de hemel. En dan kan het zo'n teleurstelling zijn als je weer terug moet als het ware naar deze aarde, want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, dat is pas waar men Jezus ziet. De apostel Paulus zegt, ik ken een mens in Christus voor 14 jaar geleden. En ik weet niet of het in het lichaam geschied is of buiten het lichaam. Hoe het precies gegaan is, dat weet ik niet. God weet het. Maar dat zodanige mens is opgetrokken in de derde hemel. En hij bedoelde zichzelf. De Heere had hem hemelse dingen laten zien. Het was ook niet verwonderlijk dat Paulus naar de hemel verlangde. Dat hij naar Christus verlangde. Maar hij zegt, ik word van tweeën gedrongen. Aan de ene kant is er een verlangen naar de hemel. En aan de andere kant is er een verlangen om dienstbaar te zijn. En de Heere had hem laten zien, het is nuttiger, Paulus, als jij nog hier blijft. Want ik wil je gebruiken in mijn koninkrijk. De Heilige Geest maakt gebruik van mensenkinderen. Om dat koninkrijk van koning Jezus te voltooien. Terwijl hij bezig is boven om de plaats van de zijne te bereiden. En als ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Amen.